Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 130 en daarvan het eerste en het tweede vers uit Diepten van ellenden. En zo gij in het recht wilt treden, 130, 1 en 2. Wij lezen met elkaar uit de psalmen en wel uit psalm 51. Terwijl wij na de schriftlezing zingen het derde vers van psalm 38. Door uw gramschap fel ontstoken is verbroken al mijn vlees en lichaamskracht. 38 het derde vers. Nadat we samen psalm 51 hebben gelezen. Psalm van David. Voor de opperzangmeester toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uwer barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteune mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijns heils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt gij geen behagen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Wij doen nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen vanavond verder gaan met de overdenking van wat het woord van de Heere ons zegt over de waarachtige bekering. U weet dat we in zondag 33 van onze Heidelbergse catechismus daar een samenvatting van hebben, van alles wat het woord van God ons daaromtrent zegt. Ik wil u die zondag 33 ook vanavond weer lezen. De vragen en antwoorden 88 tot en met 91. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In twee stukken, in de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit waar geloof naar de wet Gods, alleen hem ter ere geschieden en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Laten wij Gods aangezicht zoeken en de Heere om zijn zegen bij de prediking van zijn woord bidden. Heere, we danken u ervoor dat we tot u mogen komen in gebed. Dat is alweer een voorrecht. We weten die weg, die hebt u ons geopenbaard doordat u in uw woord daarover gesproken hebt. En we weten, Heere, dat gij er ook lust in hebt dat mensen die weg gaan. En u wilt langs die weg ook geven wat nodig is. Bid en gij zult ontvangen, zo hebt gij, Heere Jezus, zelf gezegd. En dat is ook maar niet het enige woord dat daarover in de Bijbel staat. Er zijn vele woorden, er is een veelheid van oproepen en van aansporingen om onze noden voor u neer te leggen en onze behoeften en begeerten u de Heere bekend te maken. En daaruit blijkt immers, Heere, dat u er een behagen in hebt als mensen tot u de toevlucht nemen en bij u hulp en barmhartigheid en genade zoeken en de zegen. En nu hebben wij ook in onze kerkdiensten het als een vaste gewoonte om een bepaalde periode van onze kerkdienst te gebruiken om te bidden. Uw huis, zo was het onder Israël, zou naar uw eigen woord ook een huis des gebeds genaamd worden. En het is nog altijd zo, Heren, dat de plaats waar de gemeente vergadert de plaats is waar het gebed mag geschieden. Laten wij nu maar op de rechte wijze tot uw genadetroon naderen. Laten we dat nu maar doen met hartelijke en oprechte en doorleefde begeerten, heilbegeerten vooral. Om zo van u te begeren, maar ook van u te ontvangen alles wat wij nodig hebben. Heere, zowel in het spreken als in het luisteren, in de ganse overdenking van uw woord. Maar laat het dan ook niet alleen zo zijn dat wij in de kerkdienst, terwijl wij hier aanwezig zijn, ontvangen wat nodig is, maar geeft u ons dat woord ook mee, opdat het bij ons zal blijven en opdat we het zullen overdenken ook in de dagen die komen. U geeft uw woord toch niet alleen maar voor de zondag. Het is toch niet zo, Heren, dat we de zaak kunnen afsluiten als de zondag voorbij is en dat de maandag tot en met de zaterdag op een andere wijze ingevuld kunnen worden zonder dat uw woord, zonder dat het gepredikte woord daarbij nog enige invloed en uitwerking zou hebben. Heren, u geeft ons de rustdag als de eerste dag van de week en zo mogen we dat als Nieuwtestamentische gemeente toch beleven om vanuit de rustdag met dat woord van u toegerust ook onze dagelijkse taak te verrichten, terwijl dat woord dan behoort te blijven in de zin der gedachten. Heere, geeft u dat ook, zodat het bij ons mag zijn zoals het bij Maria was, van wie we immers lezen dat zij deze dingen bewaarde in haar hart en dat ze die overlegde in haar geest. Geef ons dan, want anders kan dat niet, uw Heilige Geest. Die kan alleen in het rechte spoor ons leiden. De Geest, hij alleen kan ons leiden in al de waarheid. De Geest is het die ons indachtig maakt. De dingen die van uwentwege gesproken worden. Heren, laten we zo onze nood, deze nood, u mogen bekendmaken en u bidden om vervulling daarvan. Wees verder ook met ons, opdat we in alle opzichten beseffen, maar ook ondervinden mogen dat gij zorgt dat het daar maar op aankomt en dat het daar voor een ieder van ons van afhangt. Ook voor onze dagelijkse levensomstandigheden En die mogen verschillen van de een en van de ander. Er is wat dat betreft zoveel variatie in het mensenleven, Heere. En het leven van de een is niet te vergelijken met dat van de ander. Terwijl de een dagen van vreugde mag beleven en alle reden tot dankbaarheid heeft, zijn er anderen die door zorgen gedrukt worden en op wier leven spat allerlei moeite ligt. Weer, Heere, wij bidden van u, hoe onze weg ook wezen mag, laten we u in alles ook maar nodig mogen hebben. En laten wij in dagen van vreugde niet verzuimen om u, de Heere, daar de dank voor te brengen en u te erkennen voor de onverdiende weldaden. We verzuimen dat nog wel eens. We laten zo vaak ook na de ware grond van het weldoen op te merken. En we denken zo menigmaal dat de dingen gewoon zijn. Als het gaat zoals we wensen dat het gaat, dan nemen we het allemaal zo gemakkelijk aan, alsof het zo hoort, terwijl het juist een wonder is dat u in uw langmoedigheid, ondanks onze zonden, toch nog zoveel gunsten bewijst. Maar laten wij in dagen van tegenspoed en van moeite ook niet verzuimen om onze noden u bekend te maken, Heere. En laten we dat in oprechtheid doen, in diepe afhankelijkheid, wetende dat gij gezegd hebt dat we ons hart voor u mogen uitstorten. U weet voor welke beslissingen die en gene misschien staat. U weet voor welke vragen we in de komende week wellicht gesteld worden, waar we nu nog geen zicht op hebben en geen vermoeden van hebben. U weet, Heere, wat voor onverwachte dingen er mogelijk in ons leven zouden kunnen gebeuren. Hoe ons leven plotseling een hele wending kan nemen. O Heere, laten we voorbereid zijn. Laten we ook met name voorbereid zijn, wetende dat er ook een eind aan ons leven komen zal. En dat we dan verzoend moeten zijn met u door het bloed van Christus. Laten we toch onze levenstijd benutten, Heere, om die redding die er in het bloed van Christus is te zoeken. En geeft u ons geen rust voordat we weten mogen dat we daar werkelijk deel aan hebben. En dat de Heilige Geest het ook wat ons betreft uit de volheid van Christus heeft genomen, om het zo aan ons te verkondigen en toe te eigenen. Heren, en als we nog altijd in valse gerustheid leven, of als we ons om deze dingen gans en al niet bekommeren, wilt u dan eens in ons leven zo spreken, Heren, dat wij niet langer durven voortgaan in die ongerustheid, in die valse gerustheid of in die onverschilligheid. Ach, wat doen we onze ziel tekort en wat onteren we u als we uw roepstemmen in de wind slaan en als wij maar leven naar het goeddunken van ons eigen hart en als we op vlees betrouwen en als wij buiten God en buiten Christus een grond zoeken voor de eeuwigheid. Heere, zijn deze dingen zo bij ons en u weet dat, leidt ons dan van die dwaalweg af, van die doodsweg. En breng ons op de enige weg. En mogen we door genade op die weg gaan, Heere. Ach, richt u onze voeten dan op de weg des vredes. En bewaar ons voor afdwalen, voor verdwalen. We hebben ook, en dat moet uw kind toch ook beleiden, altijd nog, ook na ontvangen genade, een dwaalziek hart. En vanwege die overgebleven zonden en vanwege de strikken die ons gespannen worden, waar we geen erg in hebben. En vanwege die innerlijke neigingen om toch weer bij u vandaan te gaan, komen wij zo vaak weer op wegen waar onze ziel schade leidt. En waar honger en kommer en gebrek ons deel zijn. En hoe komen we dan weer terecht, Heere? Dan zullen we toch weer door de herder moeten worden opgezocht en opgeraapt. Is dat nodig, Heere? Zijn er zulken in ons midden die als een schaap in het rond gedwaald hebben en die op wegen zijn terechtgekomen waaruit ze zichzelf niet kunnen verlossen? Wilt u dan in uw genade zo werken dat het verloren schaap weer terugkomt en aan uw dienst en aan u de herder verbonden mag worden? Wij bidden, Heere, dat u geven wilt dat zo uw werk onder ons openbaar mag komen. En dat het voortgang mag hebben. En dat u in dit alles ook verheerlijkt zult worden. Breid uw koninkrijk uit. Doe dat onder ons en doe dat overal. En wilt gij uw naam groot maken. Heren, we hebben toch te doen met een machtig God. We hebben toch te doen met een zaligmaker die ver boven alle goon het ware geluk en de ware zegen en de ware vreugde kan schenken. We hebben toch te doen, en zo hebt gij uzelf toch geopenbaard, Heere Jezus, als degene die alle macht hebt in hemel en op aarde. Betoon dat dan, Heere, ook in onze dagen, en laat het weten aan het mensdom dat van u niet weten wil, dat niettemin gij regeert en dat gij uw almacht toont en dat gij uw werk doet en dat gij alle dingen leidt naar de raad van uw wil en dat het gaat zoals gij wilt dat het gaan zal en dat gij, om te bewijzen dat u de machtige bent, de wijsheid van de wijzen doet vergaan en het verstand van de verstandigen teniet maakt. Heere, ontferm u en bewijs dat gij een ontfermend en een barmhartig God zijt. En denk nog aan alles wat lijdt en alles wat leed draagt en alles wat geschonden is door de gevolgen van de zonde. Laat uw genade openbaar komen te midden van alle leed en ellende in deze wereld. Heren, wij lossen de vragen niet op. En dat hoeven we ook niet te doen. Al zouden we soms wel eens de aanvechting hebben om u te vragen om rekenschap te geven van uw daden. Maar geef ons genade om te zwijgen. En te laten en u te laten doen zoals het u behaagt. In uw wijsheid en in uw goddelijke almacht. En geef dat wij op het einde van uw wegen mogen wachten, om zo te ervaren dat u alle dingen doet zoals het goed is, en zoals het zal blijken goed te zijn, als de wijsheid gerechtvaardigd zal worden van haar kinderen. Hoor ons, o God, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 51ste psalm, het tweede en het derde vers, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. En het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. 2 en 3 van psalm 51. u we met elkaar bezig zijn met de overdenking van wat het woord van de Heere op verschillende plaatsen over de waarachtige bekering zegt. En nu we aan de hand van onze catechismus daar mee willen over nadenken. Nu zijn we vanavond dan toegekomen aan de tweede overdenking uit over datgene wat het de waarachtige bekering is. En ik roep u nog even in herinnering hoe we het zouden doen. Vorige week heb ik u gezegd dat we over de bekering zouden spreken aan de hand van een beeld. Een boom die om te beginnen in een bepaalde grond staat. En over die grond hebben we het vorige week gehad. De boom van de bekering, als ik dat beeld zo mag volhouden, staat in de grond van Gods vrije genade. Bekering is, om het maar even samen te vatten wat we vorige week zagen, bekering is een gave Gods. Als een mens tot bekering komt, dan doet God dat. Als een mens tot bekering komt, ik denk aan het woord dat Petrus gebruikt in Handelingen 5, dan is dat omdat de Heer Jezus Christus, die tot vorst en zaligmaker verhoogd is, de bekering geeft. Hij doet dat. Hij doet dat bij al degenen in wie leven de waarachtige bekering plaatsvindt. Bij aanvang en bij voortgang. Er is er niet één die de waarachtige bekering, en dan leg ik de nadruk op dat bijvoeglijk naamwoord, die de waarachtige bekering ontvangt. Er is er niet één of hij ontvangt het van Christus. Het is uit de volheid van Christus dat de Heilige Geest deze genade weldaad schenkt. Wat de mens zelf produceert en wat op bekering lijkt, dat is alleen maar surrogaat. Dat houdt geen stand. Dat kan God ook niet behagen. Dat brengt ons ook niet verder op de weg van het behoud. Maar wat Christus geeft door zijn Heilige Geest, en wat dan waarachtige bekering genoemd mag worden, dat is blijvend, dat houdt wel stand. Nu, daarom mag ik zeggen dat die boom, waar we de bekering mee vergelijken, staat in de grond van Gods vrije genade. De Heere schenkt hem. De Heere schenkt hem uit genade. De Heere schenkt hem aan wie hij wil. De Heere geeft onwaardige mensen, mensen die er geen recht op hebben, die het ook nooit zouden hebben gezocht uit zichzelf. De Heere geeft verloren zondaren, schuldige vijanden die tegenover hem staan, deel aan deze weldaad. Nu gaan we met name letten op de boom. We beginnen onder de grond. We beginnen bij de wortels. Waar bestaat de waarachtige bekering nou uit? Waar groeit die waarachtige bekering nu uit op? Anders gezegd, hoe werkt de Heilige Geest de waarachtige bekering nu? Hoe leidt hij een mens dan? Wat geeft hij een mens dan? Wat voor overtuigingen komen er dan? Wat voor werkzaamheden komen er dan? Nu, de wortels. Ik noem u er vanavond twee. En de eerste wortel waaruit de waarachtige bekering opkomt, dat is de overtuiging van zonde. Daar zullen we beginnen. De overtuiging van zonde. In feite is dat natuurlijk ook zoiets als wat onze catechismus zegt als het gaat over de afsterving van de oude mens. We lazen zondag 33 zojuist. Wat is dat, de afsterving van de oude mens? Daar hebt u het. Het hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben. Daar ook het accent op de zonde waarmee wij God onteert. Waarmee wij God vertoornd hebben. En omdat we dat ontdekt hebben, omdat die overtuiging in ons leven gekomen is, daarom is er ook gekomen wat onze catechismus verder noemt in antwoord 89. Het hoe langer hoe meer haten en vlieden van die zonde. Hoe komt dat? Dat komt omdat het christelijk geloof, de christelijke religie, niet anders is dan een zondaarsreligie. Het is de blijde boodschap, het evangelie, ja. Het is de blijde boodschap voor zondaren. Het is de blijde boodschap voor zondaren. Christus is gekomen om van de zonden te verlossen. Toen de engel de aankondiging deed van de geboorte van de Heere Jezus, toen heeft hij gezegd, en noem zijn naam Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En nu heeft hij dat gedaan. Ik bedoel, hij heeft wat het zaligmakerswerk, wat de verwerving van het heil betreft, alles volbracht. Hij is gegaan de weg van het kruis. Hij is gegaan tot in de dood. En hij heeft op deze wijze de verlossing teweeg gebracht. De verlossing, de vergeving van zonden. Maar om een mens daar nu deel aan te geven, en we zijn, als het over de bekering gaat, niet op het terrein van de verwerving van het heil, maar we zijn op het terrein van de toepassing van het heil. We zijn op het terrein waar de vragen beantwoord worden, hoe krijgt een mens daar nu deel aan wat Christus aan het kruis en in zijn opstanding heeft verdiend, heeft tot stand gebracht. Hoe krijgt de mens daar nou deel aan? Hoe krijgt hij dat in zijn bezit? Wel nu, die vragen worden beantwoord als het gaat over de orde des heils. Anders gezegd, als het gaat over het werk van de Heilige Geest. En daar is de bekering een onderdeel van. Maar goed vasthouden dat het gaat om de zondaar. En die zondaar moet verlost worden. Dat kwam Christus doen. Maar die zondaar moet ook deel ontvangen aan die verlossing. En dat kwam de Heilige Geest doen. Zal de zondaar daar nu werkelijk ook belangstelling voor krijgen? Zal hij de noodzakelijkheid van vergeving en van verlossing gaan ontdekken? De noodzakelijkheid. Zal hij er begeerte naar krijgen? Zal hij erom gaan bidden? U kunt de zin wel afmaken. Dan moet hij eerst overtuigd zijn van zijn zonde. Dan moet hij eerst overtuigd zijn van zijn nood en van zijn verlorenheid. Wanneer roep je de dokter? Als je het met je huisapotheek niet meer redden kunt. Als een aspirintje niet blijkt te helpen. En als een aantal andere huismiddelen die je in huis hebt ook geen baat brengen. Als de kwaal kennelijk toch niet verholpen kan worden door wat je zelf in huis hebt. Wanneer roep je de dokter? Als de nood groter is dan we zelf kunnen verhelpen. Voor wie krijgt de Heer Jezus betekenis? Voor wie krijgt hij als zaligmaker betekenis? Voor wie krijgt hij als de schuld overnemende borg betekenis? Voor degene die aan hun zonden ontdekt zijn. Die iets van hun verlorenheid hebben gevoeld. En die door de geest zijn overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Zoals de Heer Jezus dat ook zegt. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen. Maar zondaars tot bekering. Wie gezond is, heeft de medicijnmeester niet van nodig. Maar die ziek is. En daarom, als het gaat om de deelachtigmaking, om het deel krijgen aan dat heil in Christus, als het gaat om de waarachtige bekering waarin de Heere zondaren leidt, dan gaat hij ze overtuigen van hun eigen ellende, van hun eigen nood, van hun eigen schuld. De eerste wortel onder de boom van de bekering is overtuiging van zonde. En dan blijft het niet bij een verstandelijk toestemmen. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Het is niet alleen maar een vrij vlot toestemmen. Ja, natuurlijk, we zijn zondaren. Ja, natuurlijk, er is geen mens die rechtvaardig is. Ja, natuurlijk, ook wij, ook ik, ben niet zoals ik moest zijn. Dat is vlotjes. Zo kon David het niet meer redden. Ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik me steeds voor ogen zweven. En ik ben ervan overtuigd dat de prediking van het evangelie er mede ook op gericht moet zijn om het de mens te laten gevoelen dat we gezondigd hebben. Dat zegt onze catechismus immers ook, niet in deze zondag, maar dan zijn we een aantal zondagen verder, zondag 44. Waarom laat God zijn wet zo scherpelijk prediken? Nu onder andere, opdat wij van onze zonden overtuigd zullen worden. En opdat we het zullen gevoelen wat het is om zondaar te zijn. Vinden we dat dan niet in de schrift terug? Natuurlijk vinden we dat in de schrift terug. Mag ik u een ogenblik verwijzen naar de Romeinenbrief. De Romeinenbrief, de brief van de rechtvaardiging door het geloof, zo zeggen we dan, de brief waar de apostel Paulus hoogten bereikt, zoals hij wellicht in andere brieven niet bereikt heeft. De brief waarin het loflied gezongen wordt op de eeuwige liefde Gods, waar niemand en geen schepsel, waar ook in het gans heelal, Gods kinderen u van zal kunnen scheiden. De brief waarin de apostel spreekt van de zekerheid van de zaligheid. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede bij God. Wel nu, deze brief, als we nu eens naar het begin gaan, dan kondigt de apostel Paulus in het eerste hoofdstuk, in het 16e vers aan, dat hij over het evangelie gaat spreken. Niet waar, nadat hij een inleiding geschreven heeft en nadat hij gesproken heeft over zijn verlangen naar de gemeente van Rome, waar hij nooit eerder geweest is en waar hij toch ook graag eens een keer een bezoek zou brengen, gaat de apostel het thema van deze brief eigenlijk aankondigen. Vers 16, ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Het is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Nou, als het evangelie dat is, dan hoef je je er ook niet voor te schamen. En dan hoef je er niet geheimzinnig mee te doen. En dan hoef je het niet weg te houden. Zelfs niet voor de vijanden Gods die zich ertegen verzetten en die ertegen briesen. Als dat evangelie een kracht Gods tot zaligheid is, wie zou zich voor dat evangelie schamen? Wie? Als je je ervoor schaamt, ken je de kracht van het evangelie niet. Als je ervoor wegkruipt en als je incognito gaat, dat je wel zondags een christen wil wezen, maar in de week er verder allemaal niet zoveel ruchtbaarheid aan wil geven, dan moet je je eens afvragen of je dat evangelie wel ooit als een kracht tot zaligheid hebt leren kennen. Paulus schaamt zich er niet voor, zelfs niet in een heidense, in een vijandige wereld. Want, zo zegt hij, de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Uit geloof tot geloof gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Nou, dat zal hij dan uit gaan werken. Dat is het thema van zijn prediking, van deze brief, en dat zal hij uitvoerig in hoofdstuk 3, 4, 5, 6, 7 allemaal uit gaan werken. Maar dan heeft hij aangekondigd waar hij het over gaat hebben. Het evangelie, het enige waarachtige evangelie. En dan zou je zeggen, als Paulus dat dan gezegd heeft, als Paulus dat aangekondigd heeft, en dat verwachten de Romeinen dan ook als ze die brief verder gaan lezen, dat de apostel in hooggestemde bewoordingen daar inderdaad een loflied op gaat zingen. Het gaat over het evangelie, het gaat over de rechtvaardigheid Gods daarin, het gaat over het behoud van zondaren, dat God zondaren, goddeloze, rechtvaardig. Nou Paulus, laat horen wat dat dan inderdaad allemaal inhoudt. Maar je moet toch nog tot halverwege hoofdstuk 3 geduld hebben voordat de apostel daar nu eigenlijk over gaat spreken. Want de rest van hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 en het eerste gedeelte van hoofdstuk 3 gaat de apostel gebruiken om te spreken over de toorn Gods. En over de wet Gods. en over het oordeel Gods, waar Joden en Grieken allemaal onder besloten liggen. Waarom doet hij dat? Omdat de mens zijn zonde moet leren kennen. Wil dat evangelie van de gerechtigheid Gods en van dat werk van Christus en van de zaligheid door Christus ooit echte betekenis krijgen voor een zondaar, moet die zondaar eerst weten. En daar eindigt de apostel Paulus dat hele betoog over de toorn en over de wet en over het oordeel Gods mee, halverwege hoofdstuk 3. Dan moet die mens eerst weten wat het is, dat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk ligt. Daarom, je kunt je afvragen aan de Paulus, wat gaat u nou doen? U zou over het evangelie spreken. Ja, zegt de apostel, dat ga ik ook wel doen. Maar ik maak er plaats voor. Ik ploeg de akker. Om dan straks het zaad daarin te laten vallen. Eerst moet dat duidelijk zijn, dat er niemand goed is. Eerst moet dat duidelijk zijn, dat niemand naar God vraagt. Eerst moet dat duidelijk zijn, dat pas als de nood recht gekend wordt, die Christus ook rechte betekenis kan krijgen. Wanneer kwam David tot schuldbelijdenis? Wanneer pleitte hij op barmhartigheid? Wanneer riep hij God aan om ontferming? Wanneer riep hij de Heere aan om zijn mededogen, toen God Nathan gestuurd had? En toen Nathan gezegd had, gij zijt die man. En toen dat woord van Nathan ook nog een keer doordrong en neerzonk in de ziel van David. En toen hij ging beleven wat hij in die 51ste psalm ook onder woorden brengt. Een gebroken geest en een verslagen hart. Daarom overtuigt God door zijn geest van zonde. En daarom is de eerste wortel van de waarachtige bekering de overtuiging van zonde. We moeten goed onderscheiden. Want niet alles is goud wat er blinkt. En niet alles is overtuiging van zonde wat erop lijkt. Vorige keer zei ik, Agab heeft zich ook bekeerd, maar het was uiterlijk. Je zou zo zeggen, als je Agab daar zag met zijn rouwkleren aan, tjonge, wat is die man veranderd? Dat kon nog wel eens werk van de Heere wezen. Nou, laat het nou eens even betijen. Leg hem de handen nou niet al te haastig op. En dan blijkt dat het nog wel eens anders kan wezen. Gewetensovertuigingen zijn nog niet een door de geest gewerkt schuldbesef. Wanneer is het dan een door de geest gewerkt schuldbesef? Nou, laten we zien wat het woord van God daarover zegt. Als het gaat om een door de geest gewerkt schuldbesef, dan zit daar in ieder geval het element in dat we tegen God gezondigd hebben. Ik kom weer bij die catechismus terug. In die 59ste, het 59ste antwoord. Waar staat dat de afsterving van de oude mens een hartelijk leedwezen is. En daar komt het. Dat wij God door onze zonde vertorend hebben. Dat geeft de pijn. Niet dat ik er zo slecht aan toe ben en dat ik in allerlei ellende terechtgekomen ben en dat mijn zonden me ergens in een situatie gebracht hebben waar ik niet meer uit kan komen en waar het ene wee over het andere komt en dat ik nu een gebonden en een verloren mens ben en dat ik nu voor eeuwig om moet komen, dat is allemaal van de tweede orde. Maar de eerste, het eerste in de waarachtige overtuiging van zonde is dat ik tegen God gezondigd heb. We zijn een schepsel van God. Geschapen met de bedoeling dat we de Heere zouden eren. geschapen met de bedoeling dat we zijn wil zouden doen. En wat de Heere van ons vraagt in zijn heilig woord, wat de Heere vraagt in zijn heilige wet, dat is ook bedoeld om ons ertoe te brengen hem de eer te geven. En tegelijkertijd is wat de Heere van ons vraagt ook bedoeld om ons het waarachtige heil te doen kennen. Maar wat betekent het nou om zondaar te zijn? Dat je tegen die wil van God bent ingegaan. En wat tot eer van God was. En wat mee ook tot je eigen zaligheid zou kunnen dienen. Dat hebben wij veronachtzaamd. Dat hebben wij gering geacht. Daar hebben we ons van afgemaakt. En in plaats van gehoorzaam te zijn aan onze schepper, aan onze formeerder, aan onze onderhouder. In plaats van gehoorzaam te zijn aan hem, zijn we tegen hem in opstand gekomen. En leven we tegenover hem in verzet. En hebben we bewezen dat we niet gewillig zijn om in zijn wegen te wandelen. En dan krijg je dat requisitoor van Paulus in Romeinen 3. Er is niemand die rechtvaardig is. Niemand die goed doet. Niemand die God zoekt. Ook niet tot één toe. We gaan onze eigen weg. En we doen onze eigen wil. En de Bijbel noemt dat de wil des vleeses. En de wil der gedachten. En daar gaat de geest oog voor geven. Dat je het zo gedaan hebt, dat je je leven zo ingesteld hebt. De geest gaat je laten zien dat je een opstandeling bent. En dat zonde altijd zonde tegen God is. Ik denk aan die 51ste psalm, daar heeft David het gepeild. Misschien dieper dan ooit eerder in zijn leven. Dat die val, die zonde, die... dat verschrikkelijke kwaad wat hij bedreven heeft, uiteindelijk zijn ogen ervoor geopend heeft bij het licht van woord en geest, dat hij tegen God had gezondigd. Zegt hij toch ook, tegen u. U alleen heb ik gezondigd. Als je David zou kunnen vragen, David, wat bedoel je ermee? Heb je dan niet tegen Bathseba gezondigd? Heb je dan niet gruwelijk tegen de man van Bathseba gezondigd, die door uw toedoen het leven moest laten in de strijd voor Rabba in Ammon? Heb je dan niet gruwelijk ook tegen het volk van Israël gezondigd, als je zo als koning je gedragen hebt, als leidsman, als voorbeeld? Heb je dan niet gruwelijk tegen mensen gezondigd? Dan stemt David dat allemaal toe. Met leedwezen, met diep leedwezen, zeker. En die dingen kan hij niet meer goedmaken ook. Maar ten diepste en in allerlaatste instantie is wat hij gedaan heeft zonde tegen God geweest. Tegen u. U alleen heb ik gezondigd. Had God dat nou verdiend aan David? Had God dat nou verdiend? Dat David tegen hem zou zondigen. Dat David de geboden Gods opzij zou zetten. Het 10e gebod. Gij zult niet begeren uw naast een vrouw. Zei God. Ook tegen David. Misschien heeft hij het wel in zijn geweten. In zijn gedachten gehad. Toen hij Bathseba daar op een afstand zag. En toen hij lust. Zondige lust naar haar kreeg. Zijn geweten hem gewaarschuwd heeft, David, gij zult niet begeren uw naaste vrouw. En dat God hem zo, als het ware, nog eens een ogenblik bepaald heeft bij zijn heilige wil. En wat heeft David gedaan? Opzij dat gebod. God kan zeggen wat hij wil, maar ik luisterde niet naar. Nou, dat is opstand of niet. En toen dat volgende gebod... De eerste stap was gezet op het hellende vlak. De tweede stap volgt vanzelf. En toen kwam dat volgende gebod aan de orde. En toen Bathseba gehaald was en gekomen was, heeft zijn geweten hem gezegd. En heeft God in zijn geweten getuigd. Gij zult niet echt breken. Gij zult geen overspel doen. En David heeft geweten wat hij deed. Maar hij heeft dat gebod ook opzij gezet. Omdat hij er niet van wilde horen. En toen Bathsheba zwanger bleek te zijn, ja, hoe red ik me nou uit de situatie? En u weet dat hij die brief is gaan schrijven naar Joab. Zet Uria in de voorste linie. Enzovoort, enzovoort. Heeft David dan niet geweten dat Gods wet zegt, gij zult niet doodslaan? Zeker heeft hij het geweten. Hij heeft het gebod opzij gezet. Gemeente, zeg eens, als wij zondigen, zetten we toch de geboden God soms heel bewust opzij. Als wij onze eigen zin door willen zetten. Als we in onze eigen weg voort willen gaan. Als we onze eigen lusten willen botvieren. Als we niet willen buigen. Als we niet ons willen vernederen. Als we niet gehoorzaam willen zijn. Dan zetten we toch Gods geboden opzij. Hoe wil u dat verklaren? Er is toch maar één woord voor. Opstand tegen God. En heeft God dat aan ons verdiend? Dat is zonde. En David is zich deze dingen bewust geworden. En toen brak zijn hart. Want hij ging zien dat hij tegen een goed doet. Tegen een genadig God gezondigd had. En dat hij tegen God gezegd had, ik wil u niet dienen. En dat is erg bij welk mens dan ook. Maar David deed dat tegen licht en beter weten in. David deed dat terwijl hij kennis der zaligheid bekomen had. David deed dat terwijl hij een mens was die ook wist wat het was om van genade te leven. En dan is het nog eens zoveel te erger. Als je dan tegen je God, tegen je genadige God, tegen die goeddoende God zegt, ik wil u niet gehoorzamen. Zegt de Heer Jezus dat ook niet, als we uit het onderwijs van de Heilige Schriften weten willen komen wat de waarachtige bekering is, dan mogen wij met name toch ook aandacht schenken aan de gelijkenis die de Heer Jezus omtrent de waarachtige bekering verteld heeft. En dat is die van de verloren zoon, nietwaar? Waarom ging die jongen naar huis terug? Wel, hij had zich uitgeleefd in dat vreemde land. Hij dacht dat hij toen gelukkig zou zijn. Hij heeft zich wijs gemaakt een poosje dat hij gelukkig was. Maar hij komt tot de ontdekking dat dat allemaal maar zelfbedrog is geweest. Als het moment aanbreekt dat hij, dat zegt de Heer Jezus in die gelijkenis, en zo wordt dat moment van omkeer getekend als hij tot zichzelf komt. De werkelijkheid gaat zien. Niet langer zich door de schijn laat bedriegen. Niet langer zich door de mooie schijn van de zonde wat wijs laat maken. Maar als hij de werkelijkheid echt onder ogen gaat krijgen, dan ziet hij dat hij vastgelopen is. En dan ziet hij wat hij gedaan heeft. En dan komt dat voornemen om terug te gaan. Hoe gaat hij dan terug? Als iemand die een houding aanneemt, zo in de zin van, nou, ik heb het nou bekeken hier, ik ga nu maar weer eens terug naar mijn vader en die zal me wel weer ontvangen. Gaat hij zo terug? Nou ja, hij zal tegen zijn vader wel zeggen, het was niet goed wat ik gedaan heb, maar er verder op vertrouwen dat het allemaal weer snel in orde is. Je krijgt wel eens de indruk dat sommige mensen denken dat het zo gaat. Natuurlijk, je bent niet volmaakt, maar je erkent dat tegen de Heer, je beleidt dat de Heer vergeeft het. Maar die verloren zoon had begrepen dat het zo niet ging. Hij zal moeten gaan zeggen tegen zijn vader, vader, ik heb gezondigd. En ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Dat gaat een stuk dieper, nietwaar? En hij gaat ook naar zijn vader toe. En hij gaat ook zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel. En dat is een Joodse uitdrukking. Dat betekent niet anders dan, ik heb gezondigd tegen God. Tegen God en tegen u. Hoe komt hij er nou ineens bij om te zeggen dat hij tegen God gezondigd heeft? Tegen zijn vader gezondigd heeft. Tegen zijn vader gezegd, vader, ik zou graag een deel van de erfenis hebben dat me straks toekomt. En als ik dat heb, dan ga ik. En hij heeft nog even gedag gezegd en toen is hij gegaan. Al de ellende die zijn vader daarmee te verwerken heeft gekregen. Hij heeft tegen zijn vader gezondigd. Ja, dat zegt hij ook. Maar niet in de eerste plaats. Net als David, ik heb tegen u, tegen God gezondigd. Hoe had hij dat nou ontdekt? Hij had dat ontdekt toen hij zag dat wat zijn vader tegen hem gezegd had. En de regels die zijn vader ingesteld had. En de gehoorzaamheid die zijn vader van zijn kinderen vroeg. Dat dat naar de wil van God was. Dat het God had behaagd. Jongens en meisjes, luisterde je er ook naar? Dat het God had behaagd hem door de hand van zijn vader en moeder te regeren. En hij had tegen zijn vader gezegd, ik wil niet meer. En toen hij tegen zijn vader zei, ik wil niet meer thuis zijn. Ik wil mijn eigen zin doen, ik ben dat zat hier. Toen heeft hij tegen God gezegd, ik ben het zat met uw geboden. Dat heeft hij bij de varkens ontdekt. Toen hij daar gebrek begon te lijden. En toen hij tot zichzelf kwam. Dat zijn gedrag opstand tegen God was. Gemeente, zonde is veel erger dan we denken. Want we versmaden een goeddoend God. En met onze leugens en met onze oneerlijkheid en met onze afgunst en met onze vuile gedachten en met ons kwaadspreken en met onze ongehoorzaamheid en waar dan ook verder mee, plegen we opstand tegen God, tegen u, u alleen. En dat is opstand tegen een God die ons altijd goed gedaan heeft en die ons nagewandeld heeft met zijn zegeningen en met zijn weldaden en die ons het leven heeft gegeven en het leven heeft gelaten en misschien ook wel in dagen van ernstige ziekte toch nog het gevaar heeft afgewend en ons levensverlenging gegeven heeft. Die God die ons de adem gelaten heeft, die ons krachten gegeven heeft, die, oh, noem maar op, wat heeft hij ons niet allemaal gegeven? En wij hebben het misbruikt. En we hebben tegen hem gezegd, wij willen niet dat u koning over ons bent. Daar groeit de bekering uit voort. Uit deze ontdekking, uit deze overtuiging. Maar gemeente, er is meer. Er is meer, want we gaan niet alleen maar zien dat we door onze zonden God vertoornd hebben. God door zijn Heilige Geest in de verdere ontdekking, en je vindt dat in Psalm 51 ook terug, God door de verdere ontdekking gaat ons ook laten zien dat onze zonde openbaart wie wij zijn. Want hoe kwam dat nou dat David die geboden van de Heere opzij zette? Hoe kwam dat nu dat hij zijn eigen lusten en zijn eigen zondige begeerten liet prevaleren boven de wil van God? Hoe kwam dat nu dat David deze brutaliteit durfde begaan om tegen drie van Gods geboden heel bewust te zeggen opzij? Dat kwam omdat hij is zoals hij is. Hoe is hij dan? Hoe is een mens dan? Hoe is een gevallen Adamskind dan? Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Ik ben verdorven in mijn diepste bestaan. Er deugt niks van mij. Een mens is wat hij is. Daarom zondigde hij. Hij kan niet anders dan zondigen. Verdorven in de wortel. En dat is ook iets wat de Heilige Geest gaat leren. Ze zeiden vroeger dan wel eens, dan word je naar het paradijs teruggeleid. Nou, dat is ook zo. Ik zal niet zeggen dat de Heere dat altijd in het begin van de weg doet. Vrijwel nooit. Bij David gebeurde dat ook. Nadat hij al heel wat jaren de Heere had gekend. Maar die val, die diepe val, is door God gebruikt om David ook te brengen bij de wortel van het kwaad. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. En dan wordt het nog veel ellendiger in je bestaan. En dan wordt de mens nog veel hopelozer en hulpelozer. En dan wordt het verdriet en de pijn nog veel erger. Dan zegt Augustinus: als ik al in zonde en in ongerechtigheid geboren ben, waar en wanneer was uw knecht dan ooit zonder zonde? Nooit. Nergens. Dan heeft God nog nooit iets van ons ontvangen waarin hij verheerlijkt wordt. Dan hebben we nooit iets anders geproduceerd dan datgene waardoor we de Heere vertoornen en smart aandoen. En dat laat Gods geest zien. En daar gebruikt hij de heilige wet bij. En daarom het is wel eens goed om eens een poosje aan de voeten van Mozes te zitten. En te luisteren naar wat God door middel van Mozes tot ons zegt. U zegt, daar hou ik niet zo van. Er wordt niet gevraagd of u ervan houdt. Het gaat er niet om of het ons aanstaat of niet aanstaat. Het gaat erom of God deze weg met ons verkiest te gaan. God heeft ons ook nog wat te zeggen door middel van zijn wet. En die wet is nog altijd een tuchtmeester tot Christus. En we moeten het van dat ontdekkende en van dat overtuigende werk van de Heilige Geest hebben. Om echt een keer voor het heilig oog van de Heere te bukken. Met een verbroken hart. En dat is het offer dat God niet veracht. Om met een verbroken hart en een verslagen geest tot hem te vluchten. Heere, wees mij genadig. Zoals Abraham zei, ik verfoei mij in stof en as. Iemand zegt, ik heb wel eens gehoord dat je je zonde op Golgotha moet leren kennen. Dat je je zonde door het evangelie leert kennen. En u hebt het over aan de voeten van Mozes zitten. En weet, ik denk dat er op deze manier wel eens een keer een valse tegenstelling gemaakt is. Een valse tegenstelling. Want wat gebeurt er op Golgotha? Daar laat God zijn wet zien. En daar laat God de uiterste consequenties van zijn geschonden wet zien. In de dood van zijn zoon. Daar is het. Aan dat vloekhout van Golgotha. Dat de Heere aan de zoon van zijn liefde bezoekt. Al de overtredingen van zijn heilige wet begaan door al de zijnen. En daar zien we gebeuren wat er naar het recht van God moet gebeuren met de overtreders van de wet die God op het hoogst misdaan hebben. En wat er met Christus gebeurt. Als de wet zijn lichaam verscheurt en als de wet hem veroordeelt tot in de nederdaling der helle toe. En als de wet tot Christus zegt, betaal me wat ge als borg voor uw kerk schuldig zijt. Dan wordt ons iets onthuld van wat de zondaar te wachten staat die buiten Christus sterft. Zo zwaar is het. Zo ernstig. Dat de Zoon van God er voor de dood in moest. En dat aan het recht van God niet anders betaald kon worden dan door de dood van de Zoon. Dus zeg dat maar nooit meer dat je op Golgotha je zonde moet leren kennen. En niet bij Mozes en niet bij de wet, want het is geen tegenstelling. Daaraan Christus wordt de wet, de eis van de wet en het oordeel van de wet voltrokken. Dat is de ene wortel. Overtuiging van zonde. Maar het is niet de enige. Gelukkig niet. Dan zou geen mens behouden worden. Want als dit alles was, dan zou geen mens verdragen. Dat zou tot wanhoop brengen. We kunnen er niet mee volstaan met wat David zei. Ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Het is ook niet het enige. Het krijgt wel veel accent in de 51ste psalm, maar het is niet het enige. Als we alleen maar dat zouden hebben, komen we zover als Felix. Dan komen we zover als Felix die zeer bevreesd geworden was. En die begon te beven. Maar daarmee was Felix niet gered. Nee, als God door zijn genade en door zijn Heilige Geest de mens waarachtig tot bekering brengt, dan klinkt inderdaad deze toon van de overtuiging van zonde. Daar werkt de Heere zelf naartoe. Maar dan blijft het er niet bij. Het is toch het evangelie dat zondaren verkondigd wordt. Ik heb u vorige week herinnerd aan dat laatste gedeelte uit het Lucas-evangelie, waar de Heer Jezus heel nadrukkelijk opdracht geeft dat de bekering gepredikt moet worden. Dat was een van de plaatsen waar we die opdracht lezen. Ik heb u toen gezegd, de Heer Jezus heeft zijn discipelen opgedragen om als zijn apostelen uit te gaan. En toen hij ze de opdracht gaf om als zijn ambassadeurs uit te gaan, toen heeft hij ze ook in grote lijnen voorgeschreven wat hun boodschap zou zijn. Wat is dat een rust voor een predikant? Dat hij zijn boodschap niet zelf hoeft te bedenken. Maar dat God het hem gezegd heeft wat hij te verkondigen heeft. Stel voor dat ik het allemaal zelf moest bedenken. En dat ik zelf moest uitdenken van waar zal ik die gemeente nou eens mee bezighouden. En niettemin zijn vandaag legio-dominees die niks anders te doen hebben. Of niks anders denken te doen te hebben dan in de week allemaal prakkezeren. Wat zal ik die gemeente nou eens gaan vertellen? En die het woord erbij loslaten. En dan vertelt de een dat de Heer Jezus niet werkelijk is opgestaan, maar dat hij alleen maar in de verbeelding van zijn discipelen is opgestaan. En de ander heeft weer andere onzin. Maar wat een rust is het dat je weten mag wat de boodschap is en dat je alleen maar na hoeft te spreken. Want nu, de Heer Jezus heeft het aan de discipelen verteld. Ze moeten verkondigen dat Christus moest lijden. Dat hij van de doden moest opstaan. En in zijn naam moet gepredikt worden bekering en vergeving van zonden. Bekering dus ook, ja. Maar, en nou zeg ik het enigszins anders dan vorige week. Toen ging het over het feit dat daar in dat woord onder andere heel duidelijk door de Heer Jezus bepaald wordt dat de eis tot bekering en de roep tot bekering gehoord moet worden. Dat mensen dat moeten weten en dat dat inhoud van de prediking moet zijn. Nu zeg ik het enigszins anders. Nu zeg ik, ziet u in welk kader de Heer die oproep tot bekering, die eis van bekering plaatst? In het kader van het evangelie. En in één adem noemt hij ze het kruis, het open graf en de bekering. Dat wil zeggen, als God een zondaar tot bekering roept, dan doet hij dat niet alleen om die zondaar ertoe te brengen om met zijn zonden te breken, maar dan doet God dat ook om die zondaar ertoe te brengen om tot God, om tot Christus te vluchten. Vandaar dat de tweede wortel van de boom der bekering, naast die overtuiging van zonde, is het besef, jazeker, het besef van Gods genade. Als je het in het Oude Testament naleest, en er zijn zoveel van die woorden die de profeten bijvoorbeeld, die ook bedoelen het volk tot bekering te roepen, dan zie je menigmaal dat de Heere zegt, keert weder tot mij. Keert weder tot mij. Nog anders gezegd, als de Heere dat laat horen en als die apostelen in naam van de Heere Jezus dat gaan doen, in zijn naam prediken, bekering en vergeving van zonde, dan mogen ze dat doen op grond van wat eerder gezegd is. Dat Christus moest lijden en dat hij op de derde dag van de doden is opgestaan. Dus op grond van het volbrachte werk van Christus. Nou, laat ik dat nou eens even beperken tot het kruis van Christus, om er nou verder niet over dat open graf uit te wijden, maar dat ene punt, dat Christus moest lijden, dat iedere keer in de prediking een hoofdbestanddeel mag zijn. in dat licht, in het licht van het feit dat Christus zich tot in de dood vernederd heeft, dat hij zijn ziel gegeven heeft tot een rantsoen voor velen, in dat licht wordt de eis gesteld, bekeert u. Hoe dan? Nou, kijkt u nou eens naar dat kruis. Zullen we dat vanavond eens doen, naar het kruis kijken? Naar de gekruisigde. Ik heb u zo pas gezien wat u daaraan zien kunt. Daar ziet u de zonde onthuld in haar afschuwelijkheid, in haar afzichtelijkheid. Daar hangt Gods eigen zoon, zijn geliefde zoon. Kijk eens hoe verwrongen zijn lichaam is. Kijk eens naar die doornenkroon. Kijk eens naar dat bloed dat uit zijn wonden lekt. Luister eens naar die bange kreet in de duisternis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar ziet u de afzichtelijkheid van de zonde, de vreselijkheid van het kwaad, van de ongerechtigheid die daar aan Christus bezocht wordt. God heeft zijn, ik kan die woorden nooit begrijpen, God heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Dat ziet u aan het kruis. Dat verschrikkelijke van ons kwaad. Maar kijk nu nog eens naar hetzelfde kruis. En wat openbaart God daarin als hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar als hij hem tot in de bittere en smadelijke dood van het kruis overgeeft. Wat openbaart God daarin verder? Het is een wonder, nietwaar, dat u en ik daar niet hangen. Het is een wonder van Gods onbegrijpelijke genade. Zeker als je iets van je zonde en van de ellende die je ermee veroorzaakt hebt. En van de toorn Gods die je ermee opgewekt hebt. En van de smart die je God ermee aangedaan hebt. Als je van die dingen iets ontdekt hebt. Het is een wonder dat God ons niet, nog niet onder dat eeuwig vonnis, dat eeuwig oordeel besloten heeft. En ons weggestuurd heeft naar het eeuwig verderf. Maar dat hij integendeel ons laat verkondigen dat er in deze gekruisigde Christus behoudenis is en vergeving van zonde te vinden is. God is rechtvaardig, kijk maar. Want de borg heeft de zonden op zich genomen. En al is het Gods eigen zoon, God is zo rechtvaardig dat hij de zonde niet ongestraft laat, maar ze eerder met de bittere en smadelijke dood van het kruis aan zijn zoon straft. Maar deze God die rechtvaardig is en die dat bewijst door zijn eigen zoon niet te sparen, is ook rechtvaardigende, de goddeloze, die met zijn zonden en ellende zich tot die gekruisigde ter genezing mag wenden. Want God geeft het ook te kennen in datzelfde kruis en in diezelfde gekruisigde Christus, dat zijn gerechtigheid bevredigd is. En dat nou de poort des hemels openstaat. En dat in het dal van Achor, om met de woorden van Hosea te spreken, een deur der hoop geopend is. Want tenslotte, het ging om de wet aan het Golgotha's kruis, nietwaar? En die wet eist liefde. Maar het is het liefdegebod van een God die zelf lief heeft. En die geen weg wist om zijn liefde te bewijzen. Omdat het obstakel van de zonde in de weg lag. En God kon de mens niet meer lief hebben. En van eeuwigheid wilde hij die mens lief hebben. Wilde hij dat volk verlossen. En God kon zijn genade en zijn liefde niet kwijt. Of eerst moest dat obstakel uit de weg geruimd worden. En dat heeft Christus gedaan. Die heeft de weg vrijgemaakt. Zodat de eeuwige liefde Gods nu door kan dringen. Tot in het hart van een in zichzelf goddeloos Adamskind. Maar waar de Heere toch van zegt, ik heb u lief gehad, met een eeuwige liefde. En het is in het kader van dat evangelie. Dat de Heere zijn discipelen opgedragen heeft om te prediken. Dat ze tot al degenen die onder dat evangelie zitten hebben te zeggen: bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En hoor eens hoe Jesaja, de evangelist onder de profeten, dat in zijn dagen, je zou zeggen, schier nieuw testament die zal onder woorden heeft mogen brengen. Zoek de Heere. Terwijl hij te vinden is, roept hem aan, terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeren zich tot de Heere. En daar staat het in datzelfde kader. Zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God. Want, wat zou ons moed geven om als een schuldbewust en een verloren en een door de Heilige Geest ontdekt zondaar tot God te gaan? Wat zou ons moed geven om toch onze zonden oprecht te gaan belijden voor het aangezicht, voor het oor van God? Dit, en dat is de tweede wortel in de waarachtige bekering, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Waarom gaat die verloren zoon terug? Wat kan hij nou verwachten van zijn vader? Wat kan hij nou verwachten van die vader die hij getergd heeft? Van die vader die hij onteerd heeft? Is er ergens in de hele gelijkenis een spoor te vinden dat hij denkt, ach, mijn vader zal me ook wel terugsturen? Zou hij dat gedacht hebben? Als hij het al eens een ogenblik gedacht heeft, dan heeft hij een ogenblik later wat anders gedacht. Want hij heeft iets begrepen toen voor het eerst, en ik kom daar later nog wel eens een keer op terug in het vervolg van deze serie preken over de bekering. Hij heeft er iets van begrepen dat zijn vader zo'n goede dierenvader was. De huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood. Had hij nog nooit bij stilgestaan. En nou ineens zag hij het. Zo goed is zijn vader. Hij vergeeft menigvuldiglijk. En toen durfde hij gaan. Toen durfde hij ook zijn schuld gaan belijden. En toen durfde hij het tegen zijn vader gaan zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dat gaf hem vrijmoedigheid. Het evangelie. Het besef van Gods genade. Ziet u hoe ze allebei in het kruis oplichten? O, dat kruis, dat geeft stof tot rouw en tot verdriet en het zien van de gekruisigde. Zacharia zegt dat ook in het 12e hoofdstuk van zijn profetie. Ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. En ze zullen over een bitterlijk rouw klagen. Gelijk men bitterlijk kermt over de dood van een eerstgeborene. Wat veroordeelt dat kruis mijn bestaan? En als God ons ogen geeft om te zien, geloofsogen om te zien, dan wordt diezelfde gekruisigde ons een oorzaak, waardoor wij toch met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, om de Heere uit te zeggen, al de walgelijkheid en de verdorvenheid en de vuilheid van ons hart en van ons bestaan, om het de Heere eerlijk te zeggen: ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dat drong David tenslotte ook naar de troon der genade toe, om het bij de Heere te beleiden. Wel nu, gemeente, die twee wortels heeft de waarachtige bekering. Daar groeit elke waarachtige bekering uit op. En als het in uw leven ooit tot waarachtige bekering kwam of komen zal, dan kan het alleen maar uit deze wortels zijn. En als het uit een andere wortel is, is het niet de waarachtige bekering. Dan kunt u het verdenken. De waarachtige bekering stoelt op deze wortels. Verootmoediging vanwege onze zonde. En een besef. En toch. God is genadig. Zie mij, Heer, die elk moet duchten. Tot u vluchten. Amen. Psalm 38, het 21e vers. samen danken. Genadige God, wij danken uw heilige naam dat gij ons ook vandaag nog weer in de gelegenheid stelt om het evangelie te verkondigen, maar ook te horen. Het wacht alles op uw zegen. We gaan nu weer naar huis, Heer, en morgen ligt er weer werk en er zijn allerlei dingen die onze aandacht vragen. Maar laat datgene wat wij vandaag van u en twee gehoorden bij ons blijven. En laat het ons tot u uitdrijven. En laat het ons werkzaamheden geven aan uw genadetroon voor het eerst of bij vernieuwing. Heren, we hebben die bekering nodig. U stelt dat in uw woord niet zonder bedoeling steeds weer voor. En het is niet voor niets dat het met zulke regelmaat iedere keer weer onze aandacht opeist. Deze bekering, deze waarachtige bekering, die uit deze twee wortels opkomt. Heere, geef door uw heilige geest dat we aan deze dingen kennis mogen hebben. En dat we ook mogen voortgaan in het kennen van deze dingen. Zowel de overtuiging van zonde, kennis van ons verloren bestaan, als ook dat besef van uw genade. Want Heere, nou is het toch mogelijk. O, zeker, er is zoveel dat tegen ons getuigt. Er is zoveel dat ons buitensluit. Maar u laat het evangelie verkondigen en dat evangelie zegt dat er juist voor ellendigen raad is en voor schuldigen verwachting is. U laat het weten, Heere, dat gij genadig zijt, dat u menigvuldiglijk vergeeft. En laat zo uw genadekracht in ons leven openbaar komen, bij aanvang en bij voortgang, ook in de dagelijkse bekering, ook in de voortgaande vernieuwing, in het leven van alle die u vrezen. Gedenk ons, o God, en bezoek ons met uw heil, en vergeef ons alle kwaad. Om Jezus wil. Amen. Psalm 25, het derde vers. Althans heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.